De tekstwoorden voor deze avonturen vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de Openbaring aan Johannes, het 9e hoofdstuk, de versen 4 en 5. Openbaringen 9, vers 4 en 5, waar het woord des Heren aldus spreekt. En hun werd gezegd dat zij het gras der aarde niet zouden beschadigen, nog enige groente, nog enige boom, dan de mensen alleen die het zegel Gods aan hun voorhoofden niet hebben. En hun werd macht gegeven, niet dat zij hen zouden doden, maar dat ze zouden gepijnigd worden 5 maanden. En hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen, wanneer hij een mens gestoken heeft. Tot zover. Wij schrijven hierboven de geopende hel en letten op het werk van de duivelen. En in de tweede plaats op de gevolgen van hun werking. En in de derde plaats op de verschoning van de kerk des Heren. De geopende hel, wij letten op het werk van de duivelen, de gevolgen van hun werking en de verschoning van de kerk. In het voorgaande hoofdstuk hebben wij gehoord hoe het huis waar de mens mag wonen geslagen werd. En hoewel dat slaan van dat huis waar de mens in woont, namelijk op deze aarde, deze wereld die hij de mensenkinderen gegeven heeft, ook gevolgen heeft voor de mensen, grote gevolgen, nochtans, het zijn gevolgen die afgeleid werden van de slagen en oordelen waarmee de God het huis waarin de mens woonde sloeg. Het bleef bij een derde deel, daar bleven vele bomen, planten, groenten, gras overig. En ook heel veel mensen bleven er over. Je zou het haast zo kunnen samenvatten, het Noachitisch verbond, waarin de Heere bevestigde de loop der tijden, de zaaiing en de oogst, de zomer en de winter, is begonnen te wankelen. Dat duidt het einde aan. Dat duidt aan dat de Heere bezig is zijn gratie meer en meer terug te nemen van de wereld waarin wij wonen, met alle gevolgen ook voor de bewoners van het wereldhuis. We hebben ook in de tweede plaats enkele geestelijke zaken genoemd die hierdoor kunnen verzinnenbeeld zijn. Maar toch, dat 9e hoofdstuk, dat gaat ons eigenlijk meer onderwijzen in de plagen die rechtstreeks aan de mensen zelf worden toegebracht. Het gaat nu niet direct om het huis waarin ze woonden. Je zou zeggen dat mag voor 2/3 oneigenlijk gesproken blijven staan. De bomen en de planten en de groenten. Het moet blijven bestaan nog een kleine tijd. Maar God zal, terwijl hij ten dele deze aarde slaat, ook zijn plagen doen komen die zuiver alleen gericht zijn op de mens, op de bewoner van dit aardse huis. En van deze plagen die rechtstreeks tot de mens gericht worden, gaat dat 9e hoofdstuk ons spreken. Want nadat het wegenroep voor degenen die op de aarde wonen nauwelijks verklonken is, bazuint dus vijfde engel en geeft het teken dat wat nu te komen zal een aanvang kan nemen. Dit behoort alles tot het zevende zegel, de laatste bedeling, de laatste bladzijde van het boek der geschiedenis, door God geschreven. En als deze vijfde engel gebazuind heeft, dan ziet Johannes een ster gevallen uit de hemel. Hij ziet niet, let wel, hij ziet niet een ster uit de hemel vallen, maar hij zegt eigenlijk, of het woord zegt eigenlijk, hij zag een ster die uit de hemel gevallen was. En omdat dit al zo beschreven staat, kunnen wij eigenlijk niet denken gelijk velen aan de paus van Rome, hoewel hij er ook bij hoort, die uit de kerkhemel gevallen is en veranderd is in een verleider en een antichrist. Maar dit doet ons toch wel zeer sterk denken aan het woord van de Heer Jezus: ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Dit doet ons denken aan de Satan zelf, die door God wegens zijn opstand en ongehoorzaamheid uit de hemel geworpen is. Immers ook in het boek Job worden de engelen genoemd onder de benaming morgensterren. Toen de aarde nederzonk op haar grondvesten, zongen de morgensterren alle tezamen vrolijk en de kinderen Gods juichten. Nu, dan zien wij dus hier deze ster als een beeld van de Satan, die in het firmament van Gods heerlijkheid met alle engelen en troongeesten eenmaal goed voor Gods aangezicht heeft verkeerd. En die als een schone ster geblonken heeft in Gods wijze werken, maar die gevallen is uit die hemel der heerlijkheid en der nabijheid van God, en die op deze aarde gekomen is om haar te verderven en om krijg te voeren tegen de moeder en het kind en haar zaad. Nu, Johannes ziet dus de Satan. Hij ziet de duivelen, afgebeeld hier onder het woord ster. En hij ziet dat aan deze duivel gegeven wordt de sleutel van de put des afgronds. Dat is de benaming van de hel. Eenmaal zal het heten de poel des vuurs, die van zilver brandt, nadat de doden geoordeeld zijn. Dan zal de dood en de hel en alles geworpen worden in de poel, die brandt van vuur en zilver. Maar voor het zover is, wordt hier de verblijfplaats der duivelen aangeduid in de schrift met het woord afgrond. Er wordt mee aangeduid een duistere diepte, een duister krocht, waarin de Satan onderworpen is aan de wil van God, waarin hij onder de macht en majesteit God besloten is. Het is een visioen. U zou kunnen zeggen, ja, maar de Satan is toch nog niet. Nee, hij is niet in de poel des vuurs nog. Maar hij is wel in de put van de afgrond, in al zijn afzichtelijkheid, onder de almacht en het rechtvaardig oordeel Gods, besloten. En al is het dat wij zijn werkingen door de gehele tijd der wereldgeschiedenis heen bemerken, nochtans wordt hij hier aangeduid als een kleine tijd besloten zijnde. En wij zouden deze tijd kunnen toepassen op het duizendjarige rijk. Dat is het rijk dat een aanvang neemt met de Heer Jezus Christus op deze aarde. En dat beëindigd zal worden kort voor de volleindiging aller dingen. Dat is het rijk van de genade en de heerschappij van God in Christus over deze wereld. Daarom als de Heer Jezus in Lucas spreekt, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen, dan duidt hij daarop dat duizendjarige rijk. Dat wil niet zeggen letterlijk duizend jaren, dat is een volheidsgetal. Maar dat wil daar dit zeggen, dat de Heer Jezus ziet hoe de Satan als de overste deze wereld van het begin der val van de ongehoorzame mens als een God in de hemel heeft gezeten en geregeerd. En miljoenen bij miljoenen mensenkinderen, blinde heidenvolken over de gehele aarde heeft verleid. En vanuit die troon der macht heeft de Satan als een overste geregeerd tot in de verste uithoeken van deze aarde. Heeft hij de zielen der mensen geknecht en gebonden en verleid en ondergehouden. En naar Gods eeuwige raad kreeg hij daar ruimte toe om dat te doen. Als de overste deze wereld. Zo verkeerde hij als het ware in een hemel van heerlijkheid en macht. En had hij het in alle opzichten naar zijn duivelse begeerte. En kon hij de mensen stuk voor stuk, volk bij volk, zonder al te veel moeite en list, kon hij ze in zijn nooit verzadigbare armen insluiten. Maar als het grote zaad gekomen is, de Heer Jezus Christus, dan ziet hij de Satan uit die hemel uitvallen. Want Christus is zich ten volle bewust, hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij zal het beest ten dode toe verwonden. En dat is in de geschiedenis bewezen. Na een kortere periode van bloed en tranen voor de kerk, waarin het scheen dat de opgestane Here en Meester zijn kerk liet omkomen onder de macht van deze satanische engel. Alsof zijn boze geesten niet in de afgrond waren besloten voor duizend jaren. Maar alsof juist alle duivelen losgelaten waren en zijn macht niet beknopt was. Kort heeft deze geschiedenis, hoewel voor degene die het beleefde, was het lang, maar enkele eeuwen. Toen brak door alle vervolging bloed en tranen heen het zwaar des feestes door in deze wereld. In deze wereld. Ja, overal en overal heen werd de banier van het heilige evangelie geplant. Wie zal ooit kunnen beschrijven welk een zielen op de zegenwagen van de koning der ere binnengevoerd zijn in eeuwige heerlijkheid? Keizers en koningen onderwierpen zich geveinsdelijk of oprecht. De ganse wereld werd als het ware gespleten en gekerstend.
Overal drukte het woord van God zijn stempel op. De Satan was uit zijn volkeren hemel uitgestoten en uitgeworpen en tijdelijk beknot in de afgrond. Niet dat hij er niet meer was en dat hij niet meer op deze aarde rondging als een vriezende leeuw en dat hij hier niet meer woonde zelfs, dat wel. Maar toch was hij in zijn afgrond gestuit. Want de Heere liet hem niet toe al de volkeren der aarde te verslinden. Maar de Heere verbrak zijn loop. En wie zal kunnen beschrijven wat een onmetelijke kracht eruit gegaan is van het eeuwige woord van God. Door eenvoudige gepreken, bijna over de gehele toenmaals bekende wereld. En daarna, wie zal het kunnen zeggen? Wat een dodelijke wond heeft dat satanische beest ontvangen van het zwaard dat uit de mond ging van de Heer Jezus Christus. Hoe ontzaglijk is zijn rijk aangetast. En het heeft gewankeld op al haar fundamenten. En waar nu alles in heidendom en duisternis verzonken is, daar worden nog soms de sporen gevonden van hoe eeuwen geleden het woord ook in die plaatsen haar loop heeft gehad. Ook. Ja, ik heb wel gelezen, ik weet niet meer waar, hoe zelfs, ik weet niet hoeveel eeuwen bij eeuwen geleden het woord God in geheel Sina gepredikt is geworden. Ver voordat onze zendingsgeschiedenissen daar heen wezen, heeft daar het woord des evangeliums weer klonken. Maar die macht des Satans die beknot werd door de Heere, door het woord, dat houdt enigermate op als we dit hoofdstuk gaan lezen. Hier begint het reeds te schemeren wat straks duidelijk gesteld wordt in de openbaring, dat de ganse wereld zich verwonderde achter het beest, welks dodelijke wonden genezen was, die zich hersteld heeft onder de toelating Gods van de slagen die hem zijn toegebracht. En de hele wereld geeft getuigenis, die is aan dat beest gelijk, wiens dodelijke wonden genezen is. En in die tijd zou ik zeggen, leven wij, waarin de wond genezende is van de duivel. En waarin, waar hij uit de afgrond, waarin hij tijdelijk besloten was, zodat hij niet meer in zijn volle machtsontplooiing de wereld kon inslikken. Die tijd, die is ten einde gespoed. En de mens der zonde en de macht des duivels komt steeds meer en meer openbaar. Johannes ziet dat al in de vorm van de sleutel die hem gegeven werd. De sleutel om zijn gehele leger te kunnen mobiliseren. Om alle boze geesten tot krachtsinspanning aan te zetten. En daar, waar de zichtbare kerk, of wat zich nog kerk noemt, de laatste stuiptrekkingen van een gewond dier vertoont, en het getuigenis van het woord van God schijnbaar wordt uitgeblust, en zij toch nog gevonden worden op deze aarde, zijn kinderen. Daar breekt de tijd aan dat hij de sleutel om gaat draaien. Dat hij in volle heerschappij en macht naar het schijnt, wederom bezit zal nemen van al de volkeren der aarde en alle koninkrijken. Alleen, er is verschil tussen vroeger en nu. Want er staat hier niet dat dat vroeger niet zo was. Dat wel. Hij is altijd onderworpen geweest aan de eeuwige raad van God. Maar in zonderheid valt hier de klemtoon op. Haar werd gegeven. Haar werd gegeven niet door een engel of een mens, maar door God zelf, door Christus zelf. Daarom is het ook niet te stuiten. Daarom is het ook niet tegen te houden. Daarom baat ook geen geweer in deze strijd. Daar blijft alleen het persoonlijke over. Verlos mij van den boze. Want de wereld is in deze laatste stuiptrekking niet te redden. En de volkeren der aarde zal ook geen dageraad meer beschoren zijn. Want haar werd gegeven van God zelf. Zoals ook ergens lezen in de Thessalonicenzen, meen ik. Daarom heb ik een kracht der dwaling gezonden. Opdat ze de leugen zouden geloven. Omdat ze de liefde der waarheid versmaad hebben. En dat is wat een ontzaglijk oordeel. Iets waar niets meer aan te doen is. Iets waar ook de koning niets meer aan doet. Hij doet er wel wat aan, ja. Door de Satan ruimte te geven. Om in een laatste strijd zich te richten. Op de bewoners van dit aardse huis. Het is ook een troost. Het is vreselijk voor wie buiten die genade valt. Dat is vreselijk. Want dan betekent het dat de duivel heeft gekregen een sleutel om al zijn verderf in ons uit te werken. En om ons rijk te maken voor de wijnpersbak van de toren God. Dat stond zachtelijk. Hem werd macht gegeven. Hij krijgt de sleutel. Ja, en of God willende zijn toren bewijzen. Met veel langmoedigheid heeft verdragen de vaten des torens tot het verderf. Toebereid. Lang werd het spoor van het evangelie woord in deze wereld. Als een zoutend zout en een zuur deesem getrokken. Maar in de laatste fase wordt alles overspoeld. Door de satanische beïnvloeding van volkeren en mensen. Het is ook een troost. Het is een troost. Haar werd gegeven. Voor de kerk een troost. Dat de duivel als te ware hier die sleutel ontvangt. Die sleutel van meerdere machtsontplooiing. Dat hij ontvangt. Van haar God en koning. En dat hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En dat hij ook heeft gezegd, het is des vaders welbehagen, u het koninkrijk te geven. Dat is de troost in deze druk hun toegezegd. Dat leert het hart hem achteraan te kleven. U hebt alle macht, van u zijn de koninkrijken. Uw goddelijk besluit omspant alles. En daarin is ook de Satan met zijn ganse aanhang niet uit te sluiten. Ja, dan is het voor de kerk een troost. En voor elk die hem toebehoort, hij kan tenslotte niets doen. Want alle macht is in handen van hem die op de troon zit. En wat doet die engel? Ze draait gewis die Satan Apollyon, of Abaddon en Apollyon, de eerste naam betekent Hebreeuwse naam verderf, en Apollyon, de Griekse naam, betekent verderver. Daar wordt dus gezegd wat hij is. En wat hij doet, hij is het verderf, de mensenmoordenaar, de leugenaar van de beginnen. En hij werkt verderving en ellendigheid in al zijn wegen en paden. Nu, die Apollyon heeft dan die put van die afgrond geopend. En er is rook opgegaan uit de put, als rook van een grote oven. En de zon en de lucht is verduisterd geworden van de rook des puts. Als hij die put opent, komt er eerst rook tevoorschijn. Als een oven die op kookpunt is. Waar het alles aan het smeulen en branden is. Maar waar de rook geen uitweg had. Als een hellerijk dat door Gods macht gebonden was geworden. Opdat het woord haar loop zouden hebben over deze gehele wereld. Maar innerlijk. Innerlijk tot een kookpunt haat. Opdat de laatste opening gegeven worden. Om deze wereldbewoners te verderven. Zo wordt het voorgesteld, een oven, die lang smeult, 1000 jaar, maar nu ook de grendel wordt weggeschoven en de deur open, slaat er een blauw-zwarte, verstikkende rook op uit die put. Wat doet deze rook? Deze rook verduistert. De zon, het licht. Deze rook, deze satanische werkingen, dit satanische werk, is van invloed op het licht dat God gegeven had. Er zij licht en daar was licht. Is ook van invloed op het licht, want hij geeft wijsheid en wetenschap. Dat de wijsheid der wereld dwaasheid is voor God, dat is omdat ze door die wijsheid hem niet verheerlijkt hebben. Maar alle wijsheid die de Heere nog geeft, is uit hem. Ook die in het algemeen, in al die eeuwen op deze aarde gevonden werd, waar geschriften en boeken van getuigen, van het licht dat God heeft gegeven. Met deze zon mogen wij ook aanduiden nog in veel hogere mate, De prediking van het heilige en dierbare evangelie. Dat als een zonne der gerechtigheid de Zoon van God openbaart, die opgaat in de harten. De zon werd door deze verduisterende rook bedekt. Ze werd niet weggenomen geheel, maar ze werd wel bedekt. Er kwam een waas voor. En de lucht werd verduisterd, bezwangerd. Deze rook werkte verstikkend. Deze rook werkte benevelend op de mensen. Deze rook deed de mensen als blinden en dronkenen naar de deur zoeken. En ze konden hem niet vinden. En uit die rook komen sprinkhanen op de aarde. En hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. Sprinkhanen. De sprinkhanen zijn in het Oude Testament vele malen genoemd als een van de zwaarste oordelen van God. Zo zwaar, dat als Joël de sprinkhanen, zo zwaar, dat als Joël de sprinkhanenplaag beschrijft, hoe dat ze als paarden uittrekken en over de muren klimmen, en achter zich een woesternij laten, maar als kaal en afgevreten is, dan roept hij uit, o die dag, de hel schreeuwt klagelijk. Die dag, wie zal bestaan? De zon wordt verduisterd. Dan verbindt hij de plaag en het oordeel van die sprinkhanenplaag, ziet hij in één lijn met de dag des oordeels. Want dan klimt de dood in de vensteren. Dan is er honger. Dan is er ellendigheid. Voor de oosterling was de sprinkhanenplaag ontzaglijk. Want zij kwamen in wolken tevoorschijn, zodat de zon geheel verduisterd werd en het donker werd op de middag. Zij kwamen in onnoemelijke getalen op. Het was een doodsoordeel. Het was de aanvang van marteling, honger, het zoeken naar voedsel en het niet kunnen vinden, het begeren te sterven en toch te leven nog in erbarmelijke omstandigheden. Dat was het beeld en de werkelijkheid voor de oude kerk, die daarin ook zag het beeld van de grote dag, wanneer de Heere komt op de wolken des hemels. En die sprinkhanen die krijgen opdracht om het gras niet te beschadigen en de bomen en de groenten, de mensen alleen. Wat zijn die sprinkhanen dan? Met een werking als van schorpioenen. Dat akelige beest met zijn gemene angel die de mens steekt in zijn voet, of waar die hem maar raken kan. En die, hoewel niet dodelijk, toch de mens in hevige pijn doet krimpen en de koorts hem door het lichaam jaagt. Ja, soms tot verstandsverbijstering leidt, doordat het ook sterk de menselijke zenuwen aanroert. De steek van deze schorpioenen, ze zijn het beeld van de duivelen, die in ontelbare getalen uit die rook uit die verstikkende atmosfeer tevoorschijn komen. Ja, in de gedaante van springharen. Om het oordeel Gods daarmee te betekenen. Deze springhanen die hebben wel een koning. Hun koning is Apollyon, de duivel. En ze zijn nu niet gericht op het groene gras, op de bomen en op de groenten. Dat mag blijven. Een derde deel verwoest, twee derde zal blijven. Maar zij krijgen van Gods wegen de macht en de vrijheid om de mensen te pijnigen. En wat doet dan die satanische geestenwereld? Wat doen ze dan? Wat doen ze? Och, de gedaante der springhanen waren gelijk de paarden. Dat wil zeggen, zij rukken aan ten oorlog toebereid. Op hun hoofden hebben ze kronen, goud gelijk. Ze komen in majesteit en macht opeisend tevoorschijn. Ze eisen alles voor zich op. Nu geen bomen en planten, mensen, volkeren, koninkrijken eisen ze voor zich op. En ze hebben het aangezicht als het aangezicht van mensen. Ze zijn vernuftig. Ze zijn listig. Duizenden jaren zijn ze geoefend in verleiding en in list en in geweld. Aangezicht als mensen. Wil ook dit zeggen dat de Satan hoe langer hoe meer nu vlees en bloed aan gaat nemen in de mensen. En ze hadden haar als haar der vrouwen. Dat duidt aan op de werking. Dit alles is het werk der duivel, onze eerste gedachte. Dit duidt aan hun geslepen werking in alle verleiding en misleiding. Dit duidt aan iets begeerlijks, waarvan toch zal blijken haar paden raken de dood en haar gedolden zijn in de hel, machtig velen. Dat duidt aan als het ware die geruisloze Delila werking van Satan, die zijn vergif, dat schorpioenengif, niet in één keer zal ontladen op de mensen, maar ze telkens weer zal infecteren en martelen ten dode toe. Zoals Delila Simpson martelde en gevangen hield in haar koorden, zo zal maar dan in veel sterkere mate de Satan in zijn werking zijn, in alle verleiding der ongehoorzame en onboetvaardige mensenkinderen. Want hoewel zij gelijken in hun aanraking op vrouwen, nochtans, zegt Johannes, hun tanden waren als tanden van leven. Hun doel is om te vermorzelen en om te verscheuren. Hun doel is om te vernielen en om ter helle te slepen. Hun doel is niet anders dan om de gehele wereld, haar inwoners, in eeuwige duisternis onder te brengen. En ze hadden borstwapenen als ijzeren borstwapenen. Geen geweer, geen kogel. Geen zwaard, geen spies is bij machten dit leger tegen te staan. Niets. Want ze zijn als geharnaste krijgers. En het gedruis hunner vleugelen was als een gedruis der wagens, wanneer vele paarden naar de strijd lopen. Ze komen in een overmatige massa, een overspoelende stroom, werpen zij zich als op hun prooi om hun werk te doen. Nee, nu nog niet zoals bij Job. Dat was ten beste. Dat was in Gods eeuwige raad tot verheerlijking van het werk Gods. Ook in het hart van Job. Maar dit is in het oordeel. Dit is over Edom. Dit is over de mens die zegt: wel hoort mens stem op stem weer klinken, we redden het zonder hem, maar die het zeggen zinken, die worden hier aangetast. Daarom baat geen enkel wapen meer. Ze hebben geen wapen en ze krijgen geen wapen. Want de duivel is sterk en machtig vast, en zijn gedoden zijn vele, en hun staarten zijn staarten der schorpioenen, en in hun staarten zijn angels, en hun macht was om de mensen te beschadigen 5 maanden lang. Dat was de tijd zo'n beetje in het Oude Testament dat zoiets duurde. De leeftijd van die sprinkhanen, waarin ze groeiden, volwassen werden en zich ontplooiden. En een verwoestende werking uitvoerden. Dat wil dus zeggen, de hele tijd. Dat wil niet zeggen zomaar even, maar dit duurt tot de laatste dag toe. Deze pijniging, de volle 5 maanden van de zomer, blijft het doorduren. De oogsttijd en de zaaitijd en de gehele tijd blijft duren. En achter zich laten ze een spoor van ellende, onrust, benauwdheid, wrevel, twijfelmoedigheid. Hun werk is om te ondermijnen de mensen en de harten. Hun werk is om de wereldbevolking te leren en te onderwijzen, maar niet in de enige naam die hen onder de hemel gegeven is. Want hun achterste is een angel vol venijn, en hun gif is dodelijk. Ook al blijven ze erbij in leven, hier nog, de uitwerking op de geesten der mensen is een dodelijke werking. Zo werken zij in grote kracht, en voorop gaat het verderf en de verderver, en achter zich laten ze een spoor van vernieling en ellendigheid achter. Wat is dan dat werk ongeveer? Dat zullen we noemen in de tweede gedachte, de gevolgen van hun werking. Hoe ze zich openbaren. De gevolgen waren pijniging, beschadiging, gestoken worden. Wel, dat is dit. Deze boze geesten die als een verstik uit de verstikkende rook komen, die het licht van de tegenwoordigheid Gods in zijn schepping verduisteren, die de mens ook in de gaven die hij gehad heeft van God verduisteren. Deze boze geesten komen om alles ondersteboven te gooien in het leven van de mens. Om hem alle blijdschap te ontroven. Om hem alle rust te benemen. Om als een dier voor te jagen van het ene stelsel in het andere stelsel. Totdat de mensheid een punt bereikt van niet meer weten. Uiterste pijniging. Alles leidt schipbreuk, alle profeten van deze wereld. Ze worden gepijnigd met hun aanhang. Niemand kan op het ogenblik zeggen in deze wereld, zo gaat het. Men durft het niet meer. Want de praktijk van de geschiedenis bewijst, God spot ermee en slaat alles aan stukken. Waar zijn de zwaarden die tot sikkels zijn geslagen? Waar is het paradijs dat de mens zich droomde? Waar is de gemeenschap aan goederen, ook in die stelsels, in die verstikkende rook, die zulke mooie leuzen uit het woord hebben aangehaald? En die de Heer Jezus durven te noemen de echte communist, die ze tot een voorbeeld hebben genomen. En de Pinkstergemeente. Waar ook idealisten bij geweest zijn, die hun goed en hun bloed ervoor hebben opgeofferd om dat ideaal te bereiken. Om de mensen rust te geven naar ziel en naar lichaam. Waar zijn al die mooie wijsgeren geweest die gebleven, die zulke mooie boeken geschreven hebben? Over vooruitgang, over ontwikkeling. Waar is het allemaal gebleven? Waar is de wijze deze eeuw? Ze zijn dood en in de hel. En hun stelsels beantwoorden en bevredigen niet meer, niemand meer. Want de angel van deze boze geesten, die is erin. Die pijnigt de mensheid. Verlamt zijn zenuwen. Jaagt hem op. Ontrooft hem zelfs dat kleine beetje natuurlijke rust en blijdschap. En vreugde wat er onder de toelating Gods van het begin der schepping geweest is. Want je leest zo opmerkelijk dat die Danieten die kwamen tot een volk dat stil en gerust daar leefde. Dat was eigenlijk gewoon ook een opmerkelijk iets. Die mensen waren wel vervreemd, maar die deelden daar in rust en vrede nog. Je zou zo zeggen, vader ging naar zijn werk tot de arbeid. De kinderen ook, voor zover ze dat konden. Daar waren moeders en vaders en kinderen en het volk leefde min of meer afgezonderd. Leefden ze van vele andere volkeren. Maar de Danieten hebben land nodig. En dan gaan ze erheen met een bende. En ze maken dat volk dat stil en gerust daar nog woonde, maken ze dood. Dit is een zwart beeld wat ik gebruik. Maar je kunt allerwege in het maatschappelijke en in het burgerlijke leven zonder één tijd te willen verheerlijken. Om te zeggen, toen was het. Nee, zonder dat. Maar de rust, het ogenblik van stilte, de tijd, die is weg. Zodat we zelfs nog denken dat het een grote zegen is. Als we om 12 uur, 1 uur nog bezig zijn. Met geld. Met zaken. Met werk. Dat denken we. Terwijl het de angel is van die boze geest die alle rust, alle normale leven, het leven des geestes van de menselijke geest, totaal ontwricht. Hij pijnigt de mens. Je kunt erom lachen om nozens en om nozems en al die lui. Maar als je goed naar ze kijkt, dan zeg je, ze zijn ook gestoken. Ze zijn ook gestoken door die sprinkhanen. Als je naar die grote samenkomsten kijkt, ook met de Bijbel, van bijbelgenootschap, dan zeg ik, waar je stemt hebt voor homo's en waar je stemt hebt voor dit en voor dat, dan zeg je gestoken door de sprinkhanen, door de duivelen. Want men mag het een beetje trachten te bedekken, maar in feite weet niemand het meer. Men weet het niet meer. Men ziet het ook niet meer. En een geest van, je kan beter dood zijn. Jonge mensen zelfs. Jonge mensen in deze wereld waarvan je van zou moeten zeggen, wat natuurlijke betreft, man, schijt eruit. Met dat gepraat, je moest je schamen. Je mag nog gezond hebben. Je mag gezondheid hebben. Je mag nog bomen en planten hebben en gras. Mag je nog. 2/3 wordt er nog bewaard. En je gaat erheen. Alsof je oud en levenszat bent. Die geest. De dodelijke vermoeidheid. En de wanhopige poging om alle stelsels te verbreken. En om nog soms te dromen dat we iets beters op het oog hebben en te bemerken, dat is ook niet. Want de mensen die mooi beginnen in de een of andere commune, dat eindigt in moord en doodslag. Omdat men de scheppingsordonantie Gods verlaat en meer nog, daar kunnen we alles in samenvatten, voor land en volk en de gehele wereld, omdat men de enige oplossing, de enige naam, versmaat en vraagt. Omdat men zelf wil doen, zelf wil leven, zelf de zaak sturen en leiden. Ja, nu heeft de Satan die macht gekregen. Om alle terreinen van het leven te infecteren. In de kerk. En in de wereld. Zodat je stom verbaasd bent. Wij ook. Geldt voor ons ook. Als er nog een mens komt die enigermate rustig is. Rustig zijn werk mag doen. Rustig in en uitgaan. Rustig een ogenblikje mag zitten. Dat heb je niet veel. Eerlijk waar niet. Want je zou zeggen, de werktijd is wel verkort. En toch is er minder tijd dan vroeger. Dat hebben zelfs wetenschappelijke werkers uitgemaakt. Dat de mens nog nooit zoveel gewerkt heeft gehad als tegenwoordig. Want zelfs in zijn huis, overal, waar hij ook denkt, in zijn kijken, in zijn niet kijken, in zijn horen, in zijn spreken. Onrust, jacht, vertwijfeling, hij weet het niet meer. Jonge mensen schrijven al brieven. Nou ja, ik hoop dat ik maar nooit geen kind krijg, of ik hoop dat ik, voor dit of dat, ik de pijp maar uit ben. Eraf. Het wordt bedekt. De jonge mensen die in de ziekenhuizen opgenomen worden door heel het land, die een grote dosis slaapmiddelen innemen, die zich van het leven beroven, iedere dag, en die als toonbeelden van uitzichtloze dofheid, zonder richting, zonder perspectief opgenomen worden. En ternauwernood nog van de dood worden gered soms. De dood zoeken en hem niet kunnen vinden. Uitzicht. In doorsnee geld ze zullen hem niet kunnen vinden. Want hoe moe en hoe onrustig, hoe gedreven, hoe geïnfecteerd. Alle levensbeschouwingen van kerk en van wereld ook geworden zijn. De pijniging is daarom zo erg ook. Ze zullen wel willen dood zijn, maar ook niet de moed hebben of de lafheid hebben om er een einde aan te maken. Op de massa genomen is dat toch ook maar weer een minderheidje. Maar die geest, die komen rond, die beschadigen de mensen. ze steken ze. Ze tasten alles wat hecht scheen aan. En nu valt alles om. Alles om. En wat doet dan het getuigenis? Ja, dat is erg. De Satan bedient zich niet in het minst van de dood, de kerk. En die geeft hij ook dat gif in de vorm van prediking, van onderwijs, van catechisatie. Dat gif, dat is de opvulling, de trachten op te vullen om die razende mens, die uitzicht ergens te vangen, in een spelletje, in een avondje uit, in dansen. Want hij kan niet meer naar huis gaan, de mens van tegenwoordig. Dat kan niet meer, de moderne mens. We moeten ons aanpassen, zeggen we. Je gaat toch uit de kerk niet naar huis of hoogstens nog eens bij iemand zitten. Daar zit je. Wat moet je dan doen? En bij je eigen thuis, dat is helemaal. Wat moet je daar doen? De kerk, de dode kerk, heeft er een oog voor. En zegt, wij kunnen daarin komen. Uit de kerk vanavond drinken we wat en dansen we. Het hoeft niet zo vroeg afgelopen te zijn. Het mag wel doorgaan tot morgenochtend 2, 3 uur. Grijp je? Want het kan niet meer. Want die schorpioen die steekt. En als een koorts gaat het door het menselijke lichaam heen. Dan gaat hij als een voortgedrevene. En er is nergens een punt meer. En in plaats van brood voor het hart, stuurt God een vergif voor het hart. Dat is wat. Omdat hij het ware brood veracht en schimpen bespot. Als verouderd stelsel dat goed thuis hoort in de antieke wereld van het verleden en van de godsdienst. Die dagen zullen de mensen de dood zoeken en zullen ze niet vinden. Er zal een geest zijn van, ach, in het toppunt van verzadiging en bevrediging in de zonde. In het toppunt van menselijk schijngeluk, maar wat hij dan als geluk heeft, zal hij gelijk op een ogenblik ontdekken. Niks. Ik heb niks. Wat heb ik nou? Waar moet ik nou verder naartoe? Waar moet ik nou verder naar jagen? Nu zijn we vrij. Nu doen we wat we willen. Nu gaan we naar ons eigen hart te goeddunken. Alles regelen. En als die er is, dan hoor je alleen nog wat rauw geschreeuw van een ontnuchterd mens die zijn dodelijke leegheid en voortgejaagdheid tracht te verbergen. En hij kronkelt als een slang op deze aarde. Vreselijk is die werking die over alle volkeren der aarde door de Satan wordt bewerkt. En wat zijn de gevolgen ook ontzettend? Wat zijn de gevolgen ontzettend? Dat is een voortdurend geestelijke pijniging. Een geestelijke pijniging. Dat ze voortdurend opgejaagd worden van de ene Christus naar de andere Christus. Maar niet de ware. Niet de ware. Dat is dan te verkeren in de woestijn in meditatie. Dat noemt men zo. Maar een jaar daarna zitten we weer in de opiumkit onszelf te vergeven. Want we weten het niet. We slikken spullen om hemel en helvaten te maken. En we weten het niet. Zo gaat het door. Zo ontwikkelt zich dat oordeel van God. En de Satan werd macht gegeven. En hij heeft het naar zijn zin. Grotelijks is dit naar zijn begeren. En hij zal ook niet rusten. Totdat hij naar zijn gevoel het doel heeft bereikt alleen. Hij heeft er geen erg in dat God alleen zijn goddelijk doel bereikt. tenslotte de verschoning van de kerk. Zij mochten die mensen alleen beschadigen die het zegel God aan hun voorhoofden niet hebben. Ja. Ik heb daar lang over gedacht. Dat zegel Gods hebben we bij stilgestaan. Dat verkiezend zegel. Dat zegel van het werk des Heilige Geestes in de harten. Die loutere goedheid en liefde koorden, dat zegel des kruises en die geest der verzegeling. Dat zegel van Gods beloften in zijn heilig sacrament, hebben wij stilgestaan. Daar kom ik nu niet meer op in. Maar die dat zegel niet hadden, ik dacht, hé, is de kerk. Zou de kerk dan vrij daarvan zijn? En als je dan zo om je heen ziet, dan zeg je ja. En bij je eigen te beginnen, hebben wij ook niet een portie van die pijniging? Ja, we voelen het misschien zo niet. We voelen het misschien zo niet. Maar, al is het dan niet misschien geestelijk, in al die duivelse stelsels en al dat uitzichtloze, en al die omgestoten fundamenten. Maar de pijniging van de jacht. De pijniging in dit korte leven. Oh ja, dit, dat tjoele jong. De pijniging van geen tijd meer hebben. De pijniging van op een lopende band gezet te zijn. En je kunt er niet meer af. Je draait mee. Want wij en onze kinderen, wij dragen ook het stempel van deze tijd. De mensen worden ermee geboren. Bij de geboorte zit het er al in. Als oude mensen kleine kinderen zien, dan zien ze het al. Typisch, wat zijn die kinderen tegenwoordig toch vroeg wijs. Ja. Een heel andere ontwikkeling. Ja, en dat niet alleen. Dat is op zichzelf nou niet zo erg misschien. Maar ik bedoel, die jacht, die onrust, wat men tegenwoordig noemt zenuwgestel, neurose, allerlei kwalen. Ja, dat heb ik. Ik heb geen neurose, geloof ik. Ik denk dat we allemaal neurose hebben, maar je kunt er toch wel eens iets zelf in je hart van verliezen. Jongen, je krijgt gewoon beklemd als je ergens aan denkt van dit of dat. Oh ja, dat is waar, dat moet gebeuren en dat. Je droomt ervan. En als je erg veel haast hebt, zie je op een moment ook kalm aan. Je lichaam waarschuwen. Ben je dan al oud? Dan ben je nog helemaal zo oud niet. En in de auto, dan heb je genade nodig van God. Onderwijzing. Vooral als hij grote reizen misschien maakt. Maar anders dan dat vergif van de haast. Oh, dat leeft zich uit in het hart. Zo snel. En alles gaat snel. Ons leven gaat snel. Alles gaat snel. Nu. Ik dacht zo, Heere, de kerk. Ook uw kinderen. Ook die nog onder uw woord mogen leven. Het lijkt wel of dat we allemaal gepijnigd worden. En of dat er niemand meer is die kan zeggen, rust mijn ziel. Uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Ja. Ik werd daar wel enigermate in verlicht dat er wel onderscheid is. Toch onderscheid. De kerk, hoe ook gepijnigd, hoe ook in onrust menigmaal voortgedreven, ook in deze laatste bedeling, heeft te midden van dat alles het eeuwige voorrecht dat de duivel ze niet zal beschadigen. En dat ze door God en in de kracht Gods bewaard worden door het geloof. Zodat in alle onrust en verwarring nochtans God met zijn ellendige doorgaat om ze plaatsen der rust te geven en grazige weiden van zijn woord en de zeer stille wateren van zijn eeuwig welbehagen en liefde. De kerk wordt verschoond van dit alles. In het land Gozen komen de sprinkhanen in het Oude Testament niet. Kunnen wij niet zeggen. Satan komt hier ook. Vanavond, altijd, waar de Heere komt, komt de Satan ook. Maar toch, ze zijn in zijn handpalmen gegraveerd en bewaard in de kracht Gods. Als hier is nastelt het woord van de koning, dat indien het mogelijk ware, de uitverkorenen verleid zouden worden. En indien die dagen niet verkort werden, om der uitverkorenen wil, geen vlees zou behouden worden, dan duidt het wel aan dat aan onze zijde het een eeuwig wonder is als de Heere ons in alle onrust bewaart en uit alle onrust verlost. Eeuwig wonder. Indien het mogelijk was. Het zal niet gebeuren. Maar dat woord zegt wel. Ach, daar gaat Jacob. Wie zal er van Jacob blijven staan, Heere? En dan hoef je helemaal geen pessimist te wezen. Om ook eens een ogenblik misschien te gedenken. En ach, Heere, mijn kinderen en kindskinderen. In een steeds verder ontbindingsproces levende. In een steeds meerdere ontplooiing van de machten der duisternis en der hel. Zullen ze staande mogen gehouden zijn door u. Wie zal er van Jacob blijven staan? Dat is heus te begrijpen. Dat is heus geen godsdienst. Dat is te begrijpen. Als je bij een klein kind soms staat of een grote kind. Dat je zegt, kind, vlees van mijn vlees. Been van mijn gebeente. Dragende mijn been. Mijn zonde ervende. Hoe zult gij erdoor eruit komen? Dat kan zijn. Dan is er maar ene troost. De Heere houdt het alles in zijn handen. En wat naar zijn eeuwig welbehagen is verkomen. Dat zal tenslotte niet beschadigd worden. Maar ze zullen volmaakt en heilig en gerechtvaardigd en gerust in hun borg en middelaar voor de rechterstoel geopenbaard worden. Dat is het eeuwige wonder. Wij die geboren zijn om gepijnigd te worden. Geboren zijn voor het venijn van de schorpioen. geboren zijn voor de koorts van de onrust die ons verteert en de uitzichtloosheid. Dat wij nu door God begenadigd mochten zijn om in plaats van verrif zijn stem te horen. Dit is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt. Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt. En in plaats van de wereld vol met onrust en vertwijfeling en ontbinding te kennen, de steen der rust, waar God aan het opperste van de ladder is en de engelen op en neder klimmen, en waar de ziel ervaart, mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot, zij zullen niet beschaamd worden. Hoe ook de pijniging mogen toenemen, de onrust en de verdwazing, de uitzichtloosheid en de terugtrekking van de gratie Gods uit alle vormen en lagen van dit leven, en daarvoor in de plaats de Satan gaat voeden, het zal toch zijn dat de poorten der hel zijn gemeente niet zullen overweldigen. Amen.